Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u allen, ook de gasten, van harte welkom in deze dienst. Vanochtend gaat voor dominee Rob Fortuyn uit Groningen. Onze organist is Hans Beek. Er is vanochtend kindernevendienst voor alle groepen onder leiding van Bouke Lien. De eerste collecte is bestemd voor de kerstattenties en de tweede collecte is voor het pastoraat van de PKN. Deze is speciaal gewijd aan het werk van de binnenvaart. De PKN heeft 2 predikanten in dienst die werken onder de 450 schippersfamilies die varen op de waterwegen van Europa. De predikanten reizen door het land en laten zich oppikken met auto en al door een schipper om aan boord hun pastorale werk te doen. Een huisbezoek aan varende families. Voor het samenstellen en bezorgen van de kerstattenties in de vorm van een fruitmand zijn er nog enige vrijwilligers nodig. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden, maar bent van harte welkom op 22 december vanaf 6 uur in het Hoge Hof. De bloemen gaan vandaag als dank en met een hartelijke groet naar onze organist Hans Beek. Vanmiddag is er een dienst in de ontmoetingskerk. Het is een ontmoetingsdienst voor en door mensen uit beide gemeenten. De beide predikanten en gemeenteleden uit beide gemeenten werken mee aan deze dienst. Een band verzorgt de muziek. Het thema is verder kijken dan wat er te zien is. Iedereen is van harte welkom in de ontmoetingskerk. Deze dienst begint om 14:00. Heb ik nog een pastorale mededeling. Nadat ze enige tijd is verzorgd in het zonnehuis, mag mevrouw Faber morgen weer terugkeren naar haar huis aan de Heerenweg. Volgende week zondag gaat voor dominee Struif uit Oosterwolde. Deze dienst is in de Abdijkerk en begint om 9:30. We beginnen deze dienst met het zingen van lied 545. 454, heb ik dat verkeerd getikt, Hans? Oh. Oké, dan is het duidelijk. Namens de kerkraad wens ik u allen, hier in de kerk en u die op een andere manier met ons meeluistert, een gezegende dienst toe.
Thank you. De Heer zij met u. Ons begin is in de naam van God. Die genadig is en ruimte geeft, die ons draagt in leven en in sterven. Goede God, het is zo donker in de wereld. De dagen worden korter, de nachten langer. Is er nog licht te vinden voor de mensen? Is er een spoor dat wij kunnen gaan? Hier zijn wij, God, samen in uw huis. Wij zien het donker en verlangen naar het licht, naar een sprankje hoop, een spoor van liefde. Wij bidden, open onze ogen, zodat wij uw licht kunnen zien. Open ons hart, zodat wij blijven hopen. Hoor ons gebed. Amen. Op deze tweede Adventszondag, gemeente, worden de adventskaarsen aangestoken door de kinderen. En die komen naar voren en hebben daar ook, dacht ik, een mooi versje bij.
Ik steek het tweede kaarsje aan, een lichtje als een vonk van vuur. Dat gereedschap maakt van wapens een vrede, en vrede brengt van lange duur.
Dankjewel voor dit mooie vers en de mooie kaars die nu brandt. Zingen wij samen lied 1008, Rechter in het licht verheven. En is er iemand die zo vriendelijk wil zijn om mij een glaasje water aan te reiken? 1008.
Thank you.
Gemeente, bidden wij nu ons gebed om ontferming, in het vertrouwen dat God omziet naar zijn mensen, bidden wij voor de nood van de wereld. Ons gebed willen we besluiten met het zingen van Wees genadig, kom bevrijden, Kyrie eleison. We zingen het eerste en het tweede en dan herhalen we tot slot het eerste weer. Laten we samen bidden. Ene en eeuwige God, uw wereld is in nood. Het licht is verduisterd. Recht en vrede zijn ver te zoeken. Machten hebben het hoogste woord en mensen lijden onder mens en staan elkaar naar het leven. Sterken vertrappen de zwakken en rijken leven op kosten van armen. Afgoden verleiden mens na mens en uw naam moet onze lading dekken. En vrome woorden verhullen onze daden. Wij willen groot zijn, veel betekenen, alles hebben, maar ons weten en kunnen bedreigt uw aarde en we halen ons de dood op de hals. O God, kom en toon uw macht aan een wereld verloren in schuld, aan mensen die vergaan van ellende, overwin alles wat u tegenstaat, en wees genadig voor ons. Help ons dat we niet ten onder gaan aan wat we hebben aangericht. Laat eindelijk opgaan de zon van uw rechtvaardigheid. Daarom roepen wij u aan en zingen samen. Bevrijden, Kyrie Eleison, kom bevrijden, Jezus Christus, Kyrie Eleison. Wees genadig, kom bevrijden, Kyrie Een mooi adventslied op deze zondag, gemeente, is lied 502. Wij zingen door de tranen heen. 502. De Bijbel gaat open en wij bidden het gebed om Gods geest bij het verstaan van zijn woord. Laten we bidden. Goede God, laat uw licht schijnen om te vertroosten wie verstoten en verlaten zijn. Wie lijden aan de hardheid van het leven en tussen mensen worden vermalen. Laat uw licht schijnen om te ontmaskeren de grote monden en de dure woorden die kille harten verbergen. Laat uw licht schijnen om te verhelderen wie in zichzelf verdwalen en smoren in de vele, vele vragen. Breek door met uw licht, ook wanneer wij u verduisteren. Amen. Kom, Geest van God, maak onze harten open. Dan is nu het moment aangebroken voor de kinderen. En ik heb begrepen dat zij iets gaan lezen. En dat zij naar hun eigen ruimte gaan. Maar alvorens ze gaan ook het uitzwaailied zingen. Ik zou zeggen, kom maar.
Geloof maar dat het anders wordt. Wat nu nog haat is en verdriet, daar wordt het vrede binnenkort. Wees blij als jij het ziet.
Jesaja heeft een droom. Hij droomt dat ruzies voorbij gaan en dat mensen niet meer verdrietig zijn. Luister erna en doe wat Jesaja zegt. Dan is zijn droom geen bedrog, maar dan gebeurt het echt.
De eerste lezing voor deze dienst, gemeente, is uit het profetenboek Samuel, 2 Samuel 7, vanaf het 4e vers en Theo Terveen wil voor ons lezen.
Maar diezelfde nacht richtte de Heer zich tot Nathan. Zeg tegen mijn dienaar, tegen David, dit zegt de Heer. Wil jij voor mij een huis bouwen om in te wonen? Ik heb toch nooit in een huis gewoond vanaf de dag dat ik de Israëlieten uit Egypte heb geleid tot nu toe. Al die tijd trok ik rond in tent en tabernakel. Overal heb ik met de Israëlieten rondgetrokken en heb ik ooit aan een van de herders van Israël, die ik had aangesteld om mijn volk te weiden, gevraagd om voor mij een huis van cederhout te bouwen? Welnu, zeg tegen mijn dienaar, tegen David, dit zegt de Heer van de hemelse machten. Ik heb je achter de kudde vandaan gehaald om mijn volk Israël te leiden. Ik heb je bijgestaan in alles wat je ondernam. Ik heb al je vijanden voor je uitgeschakeld en ik heb je naam gevestigd als een van de groten der aarde. Ik heb aan mijn volk Israël een gebied toegewezen. Daar heb ik het geplant en daar kan het nu onbevreesd wonen. Het wordt niet langer door mens misdadige volken onderdrukt, zoals toen het er pas woonde. En ik rechters over mijn volk Israël heb aangesteld. Jou heb ik rust gegeven door je van je vijanden te verlossen. De Heer zegt je dat Hij voor jou een huis zal bouwen. Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te rusten gaat, zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. Hij zal een huis bouwen voor mijn naam en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon. Als hij zondigt, zal ik hem kastijden met stok en zweep slagen, zoals een vader doet. Maar hij zal nooit bij mij uit de gunst raken, zoals Saul, die ik verstoten omwille van jou. Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen.
Het lied dat de Oude Testamentische lezing verbindt met het evangelie is lied 462, zal er ooit een dag van vrede zijn. De evangelielezing, gemeente, is uit het evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 1. Ik mag voor u lezen vanaf vers 26. Lucas 1, vanaf vers 26. In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: "Gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je." Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: "Wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen." Maria vroeg aan de engel: "Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad." De engel antwoordde: "De Heilige Geest zal over je komen, en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk." Maria zei: "De Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd." Daarna liet de engel haar weer alleen. Lied 460, vers 1 en 2.
De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij. Het volk dat woont in duisternis zal weten wie zijn heiland is. Onverwacht komt van heinde en ver de mensenzoon, de morgenster. De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij. Tekens van sterren, zon en maan, hoe zal de aarde dan bestaan? Zo spreekt de Heer: verhef u vrij, wanneer uw verlosser is nabij. De Heer komt ten einde, de dag komt naderbij. Thank you.
Dan hoop ik maar niet dat u zegt, het waren vanmorgen allemaal zulke moeilijke liederen. Het was helemaal niet leuk in de kerk. Maar soms is iets nieuws is ook wel mooi, hè? Ja. Hoe was het ook alweer? Verandering van... Ja. Gemeente, kinderen stellen soms de meest indringende vragen. Na de zoveelste tv-uitzending van het journaal over kapotgeschoten steden en vluchtende mensen, vroeg mijn kleindochter: opa, waarom maken mensen elkaar dood? En waarom hebben die kinderen daar honger? En wij hier in de kerk, maakt u zich wel eens zorgen over hoe het verder moet? Hoe moet dat straks met de Brexit? En wie heeft er nog hoop dat het ooit nog wat wordt met Israël en de Palestijnen? Zeker nu er vanuit Amerika olie op het vuur gegooid is. Hoe moet het verder met de armoede? En dat de rijken rijker worden. En dat gruwelijke geweld van moslimfanatici. Wat is de zin van dat alles? Hoe kijkt u als christenmens daar nou tegenaan? Dat is mijn vraag die ik vanmorgen hier in ons midden wil neerleggen. Hoe kijkt u als christenmens daar nou tegenaan? Ik hoorde iemand zeggen: zei God maar eens duidelijker wat we moeten doen. Kregen we maar eens een briefje uit de hemel wat de bedoeling is van alles wat we meemaken. Bemoeit God zich nog wel met ons leven? Heeft Hij nog wel de regie in handen? Als er ziekte komt, ontslag, ontrouw, en als we 's morgens wakker worden met dat paniekerige gevoel: o help, weer een dag, hoe kom ik er doorheen? Waarom doet God hier niets aan? Wat is hier de bedoeling van? En soms als het langer duurt, is er wel een God? En als Hij er is, wat is dat dan voor een God? Lieve mensen, het is de hele geschiedenis al een van de belangrijkste argumenten tegen het christelijk geloof geweest. Hoe kan een goede God, die almachtig is, het kwaad toelaten? Anders gezegd, God en lijden staan op gespannen voet met elkaar. Mensen aan borreltafels en in collegezalen vragen dan: als God goed is en almachtig, hoe zit het dan met al het kwaad in de wereld? Die drie kunnen wij niet rijmen. Ga maar na, als God en goed is en almachtig, dan zou de wereld die Hij schept en draagt ook goed moeten zijn. Maar de wereld is niet goed. Er is oneindig veel kwaad en leed in de wereld, waarbij we ons machteloos voelen. En dus lijken we een van die andere twee te moeten wegstrepen. Of God is niet goed, of God is niet machtig. Stel nou eens, God is wel goed, maar Hij is niet machtig genoeg om het kwaad te kunnen stoppen. Wat moeten we dan met een God die uiteindelijk niet is opgewassen tegen de macht van het kwaad? Hebben we daar wat aan? Of we draaien het om. God is wel almachtig, maar Hij is niet goed. Het leven zoals het is, met alle leed dat er is, komt immers uit Gods hand voort. Het goede en het kwade. God definieert goed kennelijk anders dan wij dat doen. Wat God doet, dat is wel gedaan, zingen we. Het zal wel ergens goed voor zijn. We worden er immers door gelouterd, zeggen de mensen. Maar eerlijk is eerlijk. Er is kwaad in de wereld. Kwaad dat we met geen mogelijkheid goed kunnen noemen. En als ons eigen leven niet voldoende bewijs geeft voor het kwaad, dan hoeven we de televisie maar aan te zetten en we worden overspoeld door dat kwaad. Het kwaad dat mensen elkaar aandoen in vrede oorlogen waarin mensen vermengd raken. En het ongerijmde dat in de schepping schuilt in grote rampen en in natuurwetten. Heeft God dit bedacht? Of is dit ontstaan toen het kwaad in de wereld kwam? Maar staat God dan sindsdien machteloos toe te kijken? Of kijkt hij een andere kant uit? Bij de verkrachtingen en onthoofdingen door ISIS? Dat meisje dat vermoord wordt door een psychopaat op verlof? Dag in dag uit worden we overspoeld door berichten over het falen van het openbaar bestuur, financiële schandalen en sjoemelende fabrikanten. Opgefokte onlustgevoelens zoeken een uitweg. En Twitter is ons nationale riool. Het is het grote dilemma van een gelovig mens. In ons eigen leven komt het vaak tot die vraag, waar is God? Gemeente, deze vraag is een typische vraag voor Advent. Met Advent geloven we dat God in onze geschapen wereld binnenkomt. Immanuel, God met ons. Maar hoe dan? En waar dan? Waar komt God binnen? De evangeliën vertellen ons verhalen van vrome mensen die in stilte wachten op en baden voor een ingrijpen van God. Want wat was er geworden van die grote belofte waarvan de Bijbel sprak, verhalen over het eeuwigdurend koningschap van het huis van David, waar we over lazen in de eerste lezing? Waar was God in die dagen? Hij leek ver weg te zijn. Wat dichtbij kwam, waren de stampende laarzen van een niets ontziende Romeinse bezettingsmacht. En dan gaat Lucas vertellen. Eerst over een kinderloos echtpaar, bejaard, een vrome priester en zijn vrouw, Zacharias en Elisabeth. Zij kregen de belofte van een zoon, Johannes, die als een bode voor de gezegende uit zal gaan. En dan het verhaal van het onbekende meisje Maria, of op zijn Joods uitgesproken Mirjam. Een meisje van nog geen 20 in een plattelandsdorpje, ver van het politieke en religieuze centrum van die tijd. Ze is in ondertrouw met een jonge timmerman, ene Jozef, die zowaar nog een afstammeling is van koning David. Maar je vraagt je af, wat is er dan overgebleven van dat eeuwigdurend koningschap van het huis van David, als hier een zoon van David, een onbekende timmerman is? En daar begint Lucas zijn verhaal. Sterker nog, daar begint de bevrijding, kennelijk aan de onderkant van de samenleving. Lucas vlecht in zijn evangelie oude verhalen ook door elkaar. De naam Mirjam herinnert ons aan Mozes. En bij deze twee, Mozes en Mirjam, broer en zus, begon de bevrijding van het onderdrukte Israël. In de woorden van de engel Gabriël vallen de namen Jacob en van David, grote namen waar grote verhalen mee verbonden zijn. Maar die grote verhalen komen hier ter sprake aan de rand. Aan de rand van de wanhoop, aan de rand van het leven. Het verhaal vertelt over het huis van Maria. Daar spreekt een engel haar aan. Gegroet, Maria, jij bent begenadigde, de Heer is met je. Niemand was erbij. Niemand kon het controleren. Misschien droomde Maria het wel. Niemand die het zeggen kan. Niemand die het ontkennen of bevestigen kan. Een weerloos verhaal. En in dat vreemde, weerloze verhaal vallen die grote woorden. Een zoon met de naam Yeshua, God redt, de troon van zijn vader David, tot in eeuwigheid de koning over het volk van Jacob. Ach, het lijkt zo vreemd. Wij zitten immers met die levensgrote vragen. Waar was God in Auschwitz en in Syrië? Waar was God toen met de MH17 en Parijs? En die vreselijke brand in San Francisco. Waarom grijpt God niet in als hij machtig is en goed? En dan krijgen we vandaag zo'n vreemd, kwetsbaar verhaal aan de rand van de grote vragen. Dit verhaal geeft toch geen antwoorden? Komt God zo orde op zaken stellen, zo klein en weerloos, dat hadden we ons toch anders voorgesteld. God als oppermachtig die alles bestuurt. Veel gelovige mensen in de kerk denken zo over God. God als een machtige bovenbaas. Regisseur aan de knoppen. Maar wie zo denkt over God, komt in de knoei met de wereld zoals die is. Want dan is God of niet in staat er wat beters van te maken dan dit, of God wil het niet. En als hij het niet kan, is hij geen echte God. En als God het niet wil, is hij een slechte God. En duizenden gelovigen worstelen eeuw in eeuw uit met deze vragen. En verlaten de kerk en vluchten in het nihilisme. En ik ben er zeker van, lieve mensen, dat er mensen in uw eigen kring zijn die om deze redenen de kerk hebben verlaten. Ze vragen u: kijk nou eens om je heen in de wereld, als er een God is, waarom laat hij dat dan gebeuren? En ze zeggen tegen u dat jij dat nog gelooft. Maar weet u, daarover gaat het in de Bijbel helemaal niet. En over zo'n God gaat het zeker in het Adventsevangelie helemaal niet. Niet de machtige God die aan de touwtjes trekt, maar de bevrijder die zich meldt in een boerenhuisje in een achteraf dorpje in Galilea. Niet een God die met de vuist op tafel slaat. Niet een God die met geweld orde op zaken stelt. Maar een God die een jong meisje een geheim in haar oor fluistert. En een bejaard priester-echtpaar op hun oude dag verrast met de belofte van een zoon. Gabriël is niet een boodschapper van een of ander opperwezen, maar een gezant van de God van Israël. En dat is immers de God die al tegen David zei, en het is gelezen vanmorgen, Dat is de God die al tegen David zei: wat wil jij voor mij een huis bouwen? Wil je mij vastleggen? Wil je me opsluiten in een tempel of in een theologisch dogma? Ben ik niet altijd met je meegetrokken, soms in een kist door de woestijn met draagstokken? De God van Israël woont niet in een tempel, woont evenmin in een paleis in de hemel. De God van Israël is een bondgenoot, een meetrekkende God die de naam draagt. Ga maar, dan ga ik met je mee. Ik zal er zijn in jullie harten. Het evangelie toont ons een empathische God die meeleidt en meestrijdt met mensen om samen met hen alle kwaad in de wereld te overwinnen. Tja, en dan mag je nog zo vaak Advent hebben meegemaakt in je leven, misschien wel 20, 30, 50 keer, en dan mag dit je zoveelste kerst worden. Dit kan je toch weer raken. Het raakt in ieder geval mij. God komt niet met een legermacht van engelen om de aarde te zuiveren van onderdrukkers en uitbuiters, maar stuurt één boodschapper naar een eenvoudig huisje, naar een eenvoudig meisje met de woorden: gegroet, Maria, je bent gezegend. Hij klopt zachtjes aan de deur van kleine mensen, als u en ik. Hij is niet het almachtig opperwezen dat mensen aan een touwtje meevoert. Hij probeert ons door zijn geest van liefde te winnen, te lokken voor zijn visioen van een nieuwe wereld. En daar gaat het opnieuw beginnen, van onderop. Daar begint het nieuwe leven, daar begint de bevrijding. Niet de machtigen hebben het grootste en het laatste woord. Niet het Kremlin, niet het Witte Huis, niet de vuist is het sterkst, maar de geopende hand. Er klinkt niet een sluitend antwoord op alle vragen, maar een verrassend nieuw begin van een oud verteld verhaal. Ja, en dan is er weer die twijfel die u ongetwijfeld ook kent. Dan is er weer die twijfel, de vraag of dat waar is, of het werkelijk zo is dat de kracht in de zwakheid woont en dat die droom het houden zal. Af en toe zou ik ook wel eens een engel bij mij op bezoek willen hebben, die mij zegt wat te doen en vooral niet te vrezen. We zouden soms willen dat God eens duidelijker tegen ons sprak. Maar hebben we alles goed geluisterd? Zijn we alles stil geworden van binnen? En hebben we onze antenne alles goed gericht? Hebben we alles goed geluisterd wat zijn geest ons te zeggen heeft? We moeten het zoeken bij de rand van de samenleving, waar mensen het niet redden en lijden. En aan de randen van het geloof, waar mensen twijfelen en soms vloeken. Daar kan het opnieuw beginnen. Maria hoorde die stem. Maria luisterde. En aan de reactie van Maria kun je zien dat het niet vrijblijvend is om te luisteren. Dat je leven er wel eens van ondersteboven zou kunnen moeten. Wat die zachte stem tegen u, tegen jou zegt, weet ik niet. Maar ik hoop dat als je die stem hoort, dat je antwoord dan kan zijn wat Maria zei tegen die engel: de Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Mij geschieden naar uw woord. Amen.
Wij hebben er met de kinderen over gehad, over Jesaja. Van Jesaja wil dat de mensen vertellen dat ze niet meer somber moeten zijn. Dat God voor ze zal zorgen en dat het goed komt. Maar dat hij ervoor kan zorgen dat iedereen naar hem luistert. Daarvoor hebben we dingen opgeschreven en met elkaar besproken.
Wij willen proberen te bidden en wij willen dat doen ook zodat we daar een acclamatie bij zingen. Hoor ons bidden, God, en luister, wees nabij in licht en duister. Ik ga het u proberen voor te zingen. Als de pianist mij even helpt, dan hoort u hoe het gaat.
Ons bidden, God, en luister, wees nabij in licht en luister.
Nog één keer.
Ons bidden, God, en luister, wees nabij in licht en duister.
Laten we samen bidden. Goede God, wij danken u dat uw stem door de eeuwen heen ons weet te vinden en aan te spreken. Door uw volk Israël, door Jezus, uw Zoon. Door mensen op weg, door dromen in de nacht en door die onmiskenbare, stille, zuivere stem in ons hart. Wij bidden dat wij deze stem ruimte geven in ons leven en tijd. En dat we ons niet laten afleiden van het visioen dat u in ons hart hebt gelegd. Zo bidden wij u samen en zingen.
Voor ons bidden, God en luister, wees nabij in licht en luister.
Wij bidden u, God, voor regeringsleiders die deze dagen besluiten moeten nemen over de toekomst van onze aarde. Dat zij en wij mogen beseffen dat we de aarde te leen hebben van onze kinderen. Mogen uw geest hen leiden in de vraagstukken die van betekenis kunnen zijn voor heel veel mensen. dat ze zich niet laten afleiden door de stem van de groep waartoe ze behoren, of door de stem van hun eigen behoeftes en verlangens, maar wijsheid zoeken voor alle mensen van goede wil. Zo bidden wij u en samen zingen we.
God en luister, wees nabij in licht en duister.
Wij bidden om de vrede waar wij van zingen en waar wij op hopen. En wij gedenken de stad Jeruzalem, die wij stad van de vrede noemen, maar die in werkelijkheid mensen verdeelt en splijt. Mogen het visioen van de hoop ook haar inwoners inspireren tot het gaan van nieuwe wegen die mensen bij elkaar brengen en verbinden onder de koepel van de ene hemel. Wij bidden voor wie verdrietig zijn om een verloren leven, om de dingen en de mensen die onbereikbaar zijn geworden, voor zieken met hun pijn en angst en eenzaamheid, hun afhankelijkheid en zorg. Zo bidden wij u samen en zingen.
Als bidden God en luister, is nabij in dit en duister.
Wij bidden u voor mensen van wie hun pad wel lijkt dood te lopen, doordat ze eerder kozen voor een heilloze weg, of doordat ze overvallen zijn door onverschilligheid. Mag uw stille stem ons aanspreken en met hen verbinden, opdat ze niet alleen zoeken naar een eerste stap op een weg die toekomst heeft, maar die weg ook gaan. Zo bidden wij u samen en zingen. En zo bidden wij ook voor elkaar, als deze gemeente hier in Aduard, dat wij met elkaar ons zullen realiseren dat wij één geloofsgemeenschap zijn en dat niemand daarbij gemist kan worden. Wil ons helpen om ons erbij te houden bij die geloofsgemeenschap en help ons om voor elkaar een zegen te zijn. Voor onszelf bidden wij en voor alles wat we meedragen in de stilte van ons hart. Vatten wij onze gebeden samen met het gebed dat Jezus ons heeft voorgebeden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Leid ons niet. Leid ons niet in verzoeking, maar ons wat op ons. U is het koninkrijk, en kracht, en heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen. Dan zijn er waarschijnlijk diaconale mededelingen. Dan worden de gaven ingezameld. En ons slotlied is lied 444. Nu daagt het in het oosten. Gemeente, richt u heel uw verwachting op God en ga van hier als gezegende mensen. De eeuwige zegene u en hij behoede u. De eeuwige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De eeuwige verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede.